Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Door intensiever gebruik loopt het Nederlandse spoor tegen zijn grenzen aan. Spoorbeheerder ProRail die waarschuwt.
Ja, er zijn meer middelen en er is ook meer aandacht nodig voor het instand houden en het verbeteren van de staat van het spoor.
Ja, en daarover gaan we praten met onze gast in onze eindejaarsserie, John Foppen, CEO van ProRail. Welkom.
Leuk ja, dat goed je er zijn. Dank je wel.
Met de trein gekomen?
Uiteraard, ja. Effect op tijd.
Ja.
Dus, ik had het met mijn collega over. Ik heb deze week een keer of tien de trein genomen. En ik heb elke keer een perfecte trein. Maar dat is niet helemaal het beeld op dit moment. Want er zijn ook best wel wat vertragingen. Dus ik merk ook heel veel collega's en vrienden van mij die wel degelijk af en toe de trein niet rijdt of vertraagd rijdt.
Nee.
Ik had de perfecte timing.
Zouden ze bij de NS weten dat je bent ingestapt? Oh jongens. Nee, John Foppen stapt in. Op tijd rijden.
Ik kwam Wouter Koolmees nog wel tegen op de weg naar het station.
Maar dat is grappig.
Nee, maar ik vermoed... Nee, zeker niet. Dat was misschien 50 jaar geleden zo. Dat is al lang niet meer.
Nee.
Dus ik denk dat ik gewoon deze week de goede treinen had. Maar het bewijst ook wel hebben. We rijden nog steeds gemiddeld 90% van de treinen dit jaar op tijd. Dus we maken ons ontzettend druk om die laatste 10%. Ja. En het is minder dan vorig jaar. We willen het echt beter krijgen. Ja. Maar er rijden gewoon ook heel veel treinen wel op tijd.
Nee, maar is dat wel altijd waar je op aangesproken wordt? Op feestjes, partijtjes? John, even regelen hoor. Die treinen moeten weer op tijd rijden. Dat is wel iets dat wel altijd terugkeert.
Zeker. Ik heb 3 studerende kinderen. Die zijn alle 3 in september gaan studeren. En die kunnen geen kamer vinden. Dus ze reizen elke dag met de trein. Dus ik krijg deze live feedback elke avond.
En op elke avond
en op de app. Dus ik heb gewoon het nummer van Wouter Koolmees geweest.
Het gaat eigenlijk altijd, krijg je op je bordje.
Wouter Koolmees is de CEO van de NS. Voor de luisteraar die dat even niet scherp had.
Eigenlijk krijg je altijd op je bordje als iets niet goed gaat. Zie je dat zelf ook zo?
Ja, dat klopt. Kijk, zoveel mensen in Nederland zijn gewoon afhankelijk van die trein. Ja. En niet alleen de reizigers, maar ook zeker de verladers van goederen. De havens. Die afhankelijkheid is zo groot. Weet je, we zeggen wel eens, het is als water uit de kraan. Je hebt het gewoon echt nodig. Ja. Dus op het moment dat jij de trein nodig hebt en die trein rijdt niet, dan is dat ook echt een impact op mensen hun dag, zeg maar. Dus ik snap dat ook wel.
En dat komt natuurlijk ook wel ergens vandaan, hè? Want het spoor staat gewoon onder druk. Intensief gebruik van het spoor. Je waarschuwt daar ook voor. Dat is niet de eerste keer. Wordt er niet genoeg geluisterd?
Nou, wat ik heel blij mee ben, is dat de politiek echt nu oog heeft voor het onderhoud. Het noodzakelijke onderhoud van het spoor. Dus ook echt extra geld, dat heb ik al eens eerder verteld. Er is extra geld vrijgemaakt. Maar met dat extra geld komt ook extra werk. En we zien niet alleen het spoor in het hier en nu. Maar we zien ook dat in de toekomst er komen gewoon meer mensen in Nederland. Er gaan meer mensen in de steden wonen. Dus wij zien gewoon dat die mobiliteit van mensen toeneemt. Dat zal nog heel even duren. COVID heeft daar echt wel een dipje in geslagen. Maar ja, ergens als we...
Voor het OV, hè?
Ja. Voor het OV. Maar dat is dan alleen het landelijk product. Want de internationale trein is overvol. Goederentreinen zijn meer dan ooit. En we zullen ook zien dat het binnenlandse reizigersvervoer, dus het OV, of het nou 2.31, 2.32, 2.33 wordt. Kijk, daar zit echt wel wat verschuiving in. Maar het komt eraan. Dus we moeten niet alleen voor nu onderhouden. Maar we moeten ook zorgen dat we straks al die extra mensen weer kunnen vervoeren. Ook in 2035.
Ja, wat ik hier hoor onderliggend is eigenlijk meer geld nodig om nog meer te doen.
Ja, we hebben zeker meer geld nodig naar de toekomst toe.
Hoeveel meer?
We hebben 1,5 miljard gekregen om deze slag nu te kunnen maken.
Dat is tot 2025?
Tot 2025. Ja. Ik verwacht dat we ook een paar 100 miljoen per jaar extra nodig hebben voor die toekomst. Er zitten namelijk ook grenzen aan wat we kunnen doen.
Ja.
We zien dit jaar, 2023, hebben we eigenlijk 20% meer werk gedaan dan al die jaren daarvoor, zeg maar.
Zo.
Volgend jaar gaan we weer 20% meer werk doen. Maar je ziet dat het ook, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Het piept en het kraakt gewoon, zeg maar, met al die buitendienststellingen. Want we hebben steeds meer, werk aan het spoor gaat alleen. Ja, dat proberen we natuurlijk 's nachts te doen, maar je kunt niet al het werk 's nachts doen.
Nee.
En als we het overdag doen, of in de weekenden, dan hebben mensen daar gewoon heel veel last van. Dat zien we ook de afgelopen tijd. We hadden een grote buitendienststelling bij Rotterdam de afgelopen tijd. Nou, dat is ontzettend belangrijk, want daar hebben we onderhoud gedaan. Maar hebben we ook perrons langer gemaakt, zodat we straks meer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en Den Haag. Dus dat is hartstikke nuttig voor de reiziger. Alleen, ja, op dit moment heeft de reiziger daar heel veel last van.
Nee, eerst het zuur, dan het zoet.
Ja, kijk, en dan is dat product van onze treinen natuurlijk fantastisch. Maar doordat we van overal naar overal kunnen. Maar als we dus in Rotterdam werkzaamheden hebben, en we hadden ook in Schiphol het eerste echt grote onderhoud aan de Schipholtunnel na al die jaren. Ja, zo'n combi maakt dan eigenlijk dat bijna in heel Nederland heeft de reiziger daar last van. Want zo verbonden is dat netwerk in Nederland.
Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Dat is wel ook een groot verschil met het wegennet. Hè? Want dan kun je gewoon een snelweg kun je afsluiten. En dan is er altijd wel een andere weg hoe je er kunt komen.
Ja, en heel vaak, kijk, wat je heel vaak ziet is dat natuurlijk één baan wordt afgesloten. Nou, dan is de ellende soms ook al niet overzien op de weg.
Nee, zeker.
Maar bij het spoor hebben we op de meeste plekken in Nederland zijn gewoon twee sporen. Ja, eentje precies. Om de ene kant op te gaan en eentje om de andere kant op te gaan. En als je één spoor sluit, betekent dat. Wij werken trouwens nooit aan één spoor, omdat dat vinden we. Dus bij twee sporen nemen we allebei de sporen. Ja. En dan is er gelijk geen trein. Ja. Dus dat is het grote verschil.
Moet je met de bus. Ik weet het nog van vroeger, toen ik student was, veel vaker tussen Maastricht en Eindhoven. En dan was er een klein stukje tussen Sittard of Roermond. En dan moest je in een bus stappen. En dat het vertraagt en het duurt langer.
Laten we heel eerlijk zijn, dat kan op sommige plekken. Maar tussen Amsterdam en Utrecht, waar ik net gereden heb, waar ik net met de trein gekomen ben om hier naartoe te komen in Amsterdam. Ja, daar zijn zoveel mensen. Eén trein van grote trein, een dubbeldekker, is 1000 mensen. Dat is 20 bussen.
Zo.
Er rijden 6 van die treinen per uur. Nou, reken maar, dat is 300. Zoveel bussen zijn er ook helemaal niet.
Dus en zoveel buschauffeurs ook niet. Nee.
Dus we moeten daar heel reëel in zijn. En wij zijn daar ook heel erg bewust van. Die buitendienststellingen moeten. Die helpen om het spoor te onderhouden en te zorgen dat we in de toekomst treinen kunnen rijden. Dat we in de toekomst meer treinen kunnen rijden. Dat we een beter product hebben. Maar we zijn ons heel bewust van die overlast.
Ja, en je zei vanaf 2025 is daar eigenlijk 100 miljoen euro per jaar voor nodig.
Nou ja,
voor uitbreiding en
we hebben eigenlijk alles nu tot 2025 is al gepland. Dus 2024, 2025 gepland. Maar als je kijkt vanaf 2026 hebben we nog wel. Ik wil er niet heel precies in zijn, want dat varieert. Nee. Maar daar hebben we echt
nog. Nou, is misschien wel handig hè, met de formatie die dadelijk eindelijk eens van start gaat. Hopen we ooit. Misschien.
Ja, zeker. Zeker de formatie is nu van start. En dan maken we ook zeker het punt voor meer geld voor het OV. Maar wat ik dan met name ook benadruk, want kijk. De reizigers die stemmen, hè, dus dat scheelt. En als je alle verkiezingsprogramma's leest, dan lees je daar nog best wel veel in over het OV. Waar we ons met name ook hard voor maken naar Den Haag toe en naar die formatie toe, is het goederenvervoer. Want dat is in Nederland ontzettend belangrijk. Het is de meest veilige vorm van vervoer. En we willen dus ook heel graag, en de haven van Rotterdam is natuurlijk enorm belangrijk. En alle andere havens en alle vervoer is belangrijk in Nederland. En we willen zo graag die vrachtwagens van de weg met CO2.
Ja.
We willen zo graag die trein, hè, waarvan we dat CO2 niet besparen. En daar geldt eigenlijk hetzelfde. Hè. Eén trein scheelt gewoon 50 vrachtwagens.
Ja,
maar dat is het punt wat ik wel vrij hard maak.
Ja, dat snap ik. Maar er moet natuurlijk genoeg capaciteit zijn op dat hele drukke spoor. En volgens mij is Nederland een van de drukste spoornetten ter wereld misschien wel. Overdrijf ik nu weer?
Nou, je overdrijft een tikje. Oh. Maar niet zoveel. Japan is nog drukker.
Oké.
Zwitserland is ongeveer even druk.
Ja.
En voor de rest is Nederland het drugsbrede spoorweg. Ik was vorige week met al mijn collega's uit alle Europese landen. En daar zag je dat nog een keer. Kijk, per kilometer spoor rijden wij echt heel veel treinen. Maar we zijn ook eigenlijk. Je kunt ons eigenlijk ook niet vergelijken met Frankrijk of zo. Je zou ons eigenlijk moeten vergelijken met de hele OV rondom bijvoorbeeld een stad als Parijs. Omdat we zeker in dat Randstadgedeelte, maar eigenlijk ook in heel Nederland, zo druk bereden zijn en zoveel verkeer hebben, zeg maar. Dat is niet zoals dat in die grote andere landen is. Ja, wij hebben gewoon een heel hoogfrequent netwerk. En dat is echt een groot goed. Ja.
Moeten we daar meer respect voor hebben?
Ja, ik vind dat we daar zeker meer respect voor moeten hebben. Dat is ook de boodschap naar de politiek. Net zoals Nick net zei, dat water uit de kraan moet er altijd zijn. Hè?
Mm-hmm.
Dus ik hoor van mijn kinderen en mijn omgeving wanneer dat water niet stroomt. Maar we moeten ook respect hebben voor wat we hebben. Want dat weten we. Kijk, als je daar niet genoeg aandacht aan besteedt, niet genoeg geld aan besteedt, nu niet genoeg onderhoud besteedt, hoe vervelend dat ook is, dan woon je het uit. En dat hebben we ook in een paar Europese landen gezien. Ja, in die situatie wil je niet terechtkomen.
Schets dan eens een beeld van wat er dan gebeurt met ons spoorwegennet.
Nou, dan gebeurt een beetje wat je nu in Duitsland ziet, zeg maar. Daar is natuurlijk heel veel jaren weinig onderhoud geweest. En dan wordt de performance echt heel slecht. En dan moet je ook gewoon echt wekenlang stukken buiten dienst nemen om echt het spoor helemaal te vernieuwen, zeg maar. Dat is wat er gebeurt.
Ja. En je wil eigenlijk voorop blijven lopen?
Exact.
He, dus tot en met 2025 gaat dat.
Ja.
Daarna is dus 100 miljoen euro per jaar om Mazzomenos.
Honderden. Ja.
Of honderden gaat het om? Oké, okay. Dus veel meer nog.
Ja, en dat is ook ongeveer. Kijk, en als je nou nu naar dit jaar bijvoorbeeld kijkt. Hè, dus ik ben de eerste helft van 2023 ben ik best wel tevreden over wat we gepresteerd hebben. We hebben veel projecten gedaan en hebben dat echt voor elkaar gekregen in met een goede punctualiteit. Er was wel een staking toen van de regionale vervoerders, maar dat was echt de grootste impact. Kijk, als je nu naar de tweede helft van dit jaar kijkt, dan zie je eigenlijk die grote impact. We hebben heel veel projecten gedaan, heel veel buitendienststellingen. Maar je ziet ook dat we toch een aantal storingen hebben gehad. De hele markt is moeilijker, dus het lukt ons om die projecten te doen. Maar aannemers, monteurs zijn schaars, materialen zijn schaars. De flexibiliteit is uit dat systeem. Ook bij ons, bij ProRail. Ook de kwaliteit van de infra zie je dat terug. Je ziet het ook bij de vervoerders. Waar gewoon soms tekort aan personeel is. Maar ook om bijvoorbeeld de treinen te onderhouden. En als je dat allemaal optelt. Dan zie je dat door al dat werk. Door de situatie die er nu ontstaat. Je eigenlijk niet dat product kunt bieden wat je wilt bieden. Weet je, dat gaat me altijd naar aan het hart als dat gebeurt.
Ja, dat schuurt wel. Ja. Ja, je wil altijd kwaliteit leveren. Meinert?
Ja, zeker. Doen wij ook altijd.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
We praten zo verder, maar eerst een paar dilemma's. Je kunt zeggen eens of oneens. Kiezen moet, maar je mag achteraf nog wel nuanceren, mocht dat nodig zijn.
Ja, de eerste. Dit is misschien een klein beetje achterhaald, maar toch. Het Nederlandse spoor loopt op zijn tandvlees.
Eens.
De aanleg van nieuwe spoortrajecten is bittere noodzaak.
Oneens.
Reizigers gaan onnodig veel last krijgen van alle werkzaamheden op het spoor.
Eens. Jullie maken ze wel moeilijk.
dat is een dilemma.
Ja. Maar kijk, zo'n woord als onnodig, weet je wel. Ja, dus, maar ik heb toch gekozen, ze gaan last krijgen, daar wil ik eerlijk over zijn.
Ja, en onnodig dus.
Nou ja, onnodig is...
Had voorkomen kunnen worden.
Nee, dat zeg ik niet.
Nee. Als je dat onderhoud niet had uitgesteld of het eerder had kunnen uitvoeren... Hè, je repareert misschien nu het dak terwijl het regent.
Nee, dat geen goede voorstelling is. Kijk, dat is zo in de haven. Daar ben ik ook heel open over. In de Rotterdamse haven met name hebben we echt achterstallig onderhoud. Dus daar geldt echt wat jij zegt. Daar hebben de goede voerders ook ontzettend veel last van. Weet je, daar zijn we echt op alle manieren aan kijken wat we daar kunnen doen. Als je kijkt naar ons reizigersnetwerk, dan zien we gewoon dat we eigenlijk gewoon altijd dat onderhoud op gewoon doen. Daar ook geen achterstallig onderhoud hebben. Maar dat er gewoon ook nu, er is altijd gewoon veel te onderhouden. En als je dat combineert met dat we meer treinen willen rijden. Hè, want jouw tweede stelling was van moeten we een nieuwe spoorlijn aanleggen? Nee, we gaan niet meer in Nederland allerlei nieuwe spoorlijnen aanleggen. Maar wat we wel gaan doen op heel veel plekken, zorgen dat er nog meer treinen over die sporen kunnen rijden.
Ja, ja.
En dat is gewoon werk wat noodzakelijk is. Dus het is niet onnodig dat die mensen last hebben. Maar het is wel ontzettend waar dat door die werkzaamheden mensen last hebben. Ja, dat is zo.
Ja. Maar hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Hè? Meer treinen op dat spoor, terwijl we ook al de berichten horen over ProRail. Hè? Dat er tekorten zijn, ook bij de verkeersleiding is het soms moeilijk. Hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen?
Ja, misschien goed om even iets over die verkeerslijn te zeggen. Wij waren denk ik de eerste in Nederland die echt tegen het tekort aan personeel aanliepen. Ja. Dus ik weet nog heel goed, toen ben ik bij heel veel, ik denk ook bij jullie geweest. Hè?
Zeker. Ja.
Zeker. Want wij liepen eigenlijk voorop toen we het tekort hadden.
Ja.
En toen hebben we ook echt een aantal treinen niet kunnen rijden. Dat was nog redelijk beperkt, maar toch wel gewoon toen heel veel impact. Ik ben echt heel blij om te kunnen vertellen dat we daar een enorme slag gemaakt hebben.
Okay.
Dus we hebben echt meer dan 50-60% van het tekort gewoon opgelost. We verwachten volgend jaar na de zomer echt het helemaal opgelost te hebben. Dus we hebben daar een enorme stap gezet. Dat wil niet zeggen dat mensen nog steeds heel hard moeten werken, waar ik heel veel respect voor heb.
Ja.
Dat wil ook niet zeggen op onze specifieke hoek, onze goederenpost in Kijfhoek, daar zoeken we nog steeds heel veel mensen. Dus fantastische plek om te werken. Als je treiningslijstverkeerder wil worden en je wilt met het goederenvervoer bezig zijn, kijk op prodo.nl en kom solliciteren voor onze post in Kijfhoek. Excuses.
Ja, nee, dat wordt
misschien gaan we zo wel even kijken. Ja.
Maar daar hebben we echt een slag wel kunnen maken. En ook in de werkbeleving zijn we heel hard aan de slag gaan om te zorgen dat die werkbeleving voor die mensen beter ging. Dus dat is even over de specifiek over de verkeersleiding. Kijk, als je kijkt hoe zorgen we dat er meer treinen over dat spoor kunnen rijden. Dat betekent eigenlijk dat we de infrastructuur vaak simpeler maken. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien op Utrecht. Er lagen heel veel wissels op Utrecht. Daarvan hebben we gezegd, we halen heel veel wissels weg en we maken het eigenlijk gewoon heel simpel. Je gaat van A door Utrecht naar B en van B weer terug naar A. Hè?
Mm-hmm.
Waardoor je sneller kunt rijden. Waardoor er minder af hoeft te remmen. Waardoor je gewoon je capaciteit toeneemt. Okay. Op Amsterdam gaan we volgend jaar een hele grote verbouwing doen.
Zo, ja.
Echt miljardprojecten. Een van de dingen die we gaan doen is de Pronsbrede maken. om gewoon te zorgen dat meer mensen sneller kunnen instappen.
Dat is allemaal heel mooi, maar toch, ja, volgend jaar 2024 gaat die reiziger last ondervinden. Zeker ook met zo'n sluiting in Amsterdam, met Amsterdam Centraal. Schiphol gaat er op de schop. Het zijn allemaal wel grote projecten, allemaal tegelijkertijd. Dus dat gaat gewoon reistijdverlies opleveren. En ja, de angst die dan bestaat is dat die mensen de auto ingaan. Dat ze straks weer helemaal vaststaan in files.
Ja, dus dat is het dilemma waar ik eigenlijk elke dag voor sta. Hè. Dus ik sta ervoor. Ja, aan de ene kant weet je dat je dat netwerk moet onderhouden. We weten ook, ja, zo'n Schipholtunnel, dat is een mooi voorbeeld. Hè. Die Schipholtunnel hebben we natuurlijk lang geleden gebouwd. Mm-hmm. Dit is de eerste keer dat we natuurlijk na ongeveer 40 jaar dat groot onderhoud gaan doen. Hè. Ja, dat moet.
Ja.
En dat doen we tunnelbuis voor tunnelbuis. Dus we blijven treinen rijden. Maar dat geeft overlast. En ik denk dat wat ontzettend belangrijk is om daar heel duidelijk over te communiceren. Om mensen echt aan te geven wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Zodat mensen daar rekening mee kunnen houden. Maar ja, net zoals op de weg kunnen we niet voorkomen dat het onderhoud nodig is. En ja, we kunnen het niet meer allemaal in de nacht blijven doen, zeg maar. Dat lukt niet.
Maar het is altijd al kritiek op de prijsstelling van de trein. Voor veel mensen is het vrij prijzig om met de trein te reizen. En dan komen ook nog dit soort dingen. Ja, dan prijs je jezelf letterlijk uit de markt.
Ja, kijk, de gesprekken die we nu hebben, ook met alle partijen in die spoorsector, dus ook van, ja, aan de ene kant willen we bijvoorbeeld sommige projecten doen om capaciteit te winnen. Maar moeten we daar niet even mee wachten om die capaciteit op dat spoor later te winnen? Om die overlast dan weer ook op een later moment te hebben? Ja, ja. Dat zijn gewoon de gesprekken die we voeren. Want je hebt gewoon gelijk. Als we capaciteit willen vergroten, als we het onderhoud willen doen, dan moeten we de reiziger lastigvallen, hoe vervelend we dat ook vinden. En ja, het laatste wat je wil is dat die mensen uit de trein naar de auto gaan. Of dat dat groepje mensen wat bij COVID in die auto's gaan zitten niet snel weer terugkomt in die trein. Maar ja, ik kan jullie wel vertellen, ik ga heel soms moet ik met de auto, ja, omdat ik geen andere optie heb. Op de weg is het ook geen pretje op dit moment.
Nee, dat is absoluut zo. Nee, daar heb je gewoon gelijk in. Ja.
Maar goed, dan zit je in elk geval wel altijd. Hè? Dat scheelt dan weer. Maar goed, het is natuurlijk zo dat je gewoon overlast gaat veroorzaken. Mensen zullen er last van hebben. Maar als je het goed communiceert, dan weten ze ook dat het beter wordt. Hoe zit het met die communicatie daarover? He, want als iemand begrijpt dat hij even pijn moet lijden, is net zoals met de verbouwing aan je huis. Je weet dat het even vervelend wordt. Het wordt stoffig. Gaat overal in alle kieren zitten. Maar ja, uiteindelijk wordt dat een schitterend huis.
Kun jij niet die marketingcampagne gaan doen?
Nou ja, zijn jullie in te huren, heren? Of,
daar zullen we het na de uitzending even over hebben.
Maar ik ben ook benieuwd naar het antwoord.
Ja, zeker. Zeker. Dat is bij sommige projecten veel makkelijker doen dan bij anderen. Ik ben ontzettend trots dat we, nou, best wel een moeilijk onderwerp, die Maaslijn, dat is dus de lijn in Limburg, en ja, dat we daar echt meer treinen gaan rijden, elektrificeren. En dat is aan de mensen echt wel goed uit te leggen. Daar zullen ze nog steeds last hebben. Ja. Maar het is echt uit te leggen dat je zegt, ja, we gaan meer treinen rijden, betrouwbaar product, duurzaam met die bovenleiding. Dat is makkelijk uit te leggen.
Ja.
Kijk, ik kan jullie dat verhaal vertellen over die Schipholtunnel. Ja, dan snappen jullie best dat na 40 jaar zo'n tunnel een keer onderhouden moet worden. Maar dat is veel moeilijker te begrijpen, denk ik. Want ja, ze hadden een trein die reed. En ze krijgen een trein die reed. Hè. Ja, dus
en ik moet toch mijn vliegtuig halen.
Daar waar wij het kunnen combineren met voordelen, dan helpt dat. Kijk, als bijvoorbeeld afgelopen jaren hebben we heel veel werk gedaan bij Roosendaal. En daar hebben we eigenlijk onderhoud gedaan. Maar dat hebben we op zo'n manier gedaan dat we niet alleen dat onderhoud gedaan hebben. Maar dat we ook gezorgd hebben dat er minder storingen zijn voor de reiziger. Maar ook dat er minder geluid is voor de omgeving. Ja, dan is het veel makkelijker
pasbaar,
om het te begrijpen. Want alleen onderhoud, dan zeg je, ja, het werkt al. Dat klopt. Maar als we nog 5 jaar wachten met onderhoud, dan werkt het niet meer. Want dat is heel moeilijk uit te leggen altijd.
Ja.
Maar misschien dat jullie daar de oplossing voor hebben.
Niet direct, maar ik ga erover nadenken. Wat ik opmerkelijk vond, we hebben bij de dilemma's het over het aanleg van nieuwe spoortrajecten gehad. U zegt, dat is geen bittere noodzaak. Terwijl ik wel in een coalitieakkoord de Lelylijn zag staan. Ja, hoe is dat met elkaar te matchen?
Nou, dat is heel goed te matchen. Kijk, ik leef af en toe in de komende 5 jaar, zeg maar. En de Lelylijn is voor daarna, dus die Lelylijn gaat zeker komen. Maar als je kijkt naar de capaciteitsproblematiek waar we het nu over hadden, zeg maar, naar 2030 toe, naar 2035 toe. Weet je, dan is dat is de noodzaak eigenlijk om op die bestaande sporen die we hebben, daar zien we gewoon de knelpunten ontstaan om dat op te lossen.
Ja.
Als je dan nog weer verder in de toekomst kijkt, ja, dan komt een Lelylijn echt weer te sprake. De nieuwe lijnen zijn de politieke processen.
Mm-hmm.
En de Lelylijn die staat daar nu heel hoog op. Kijk, als je mij vraagt wat zijn de toekomstige lijnen, dan is dat natuurlijk de Lelylijn niet alleen voor het vervoer naar het noorden. Maar als we dat doen, moeten we ook echt het internationale verkeer doorzetten. Dan geloof ik er echt in dat we ook naar Duitsland moeten en vandaar naar Denemarken. Want ik geloof ontzettend in het vervangen van die vliegtuigen op die korte afstand voor treinen, zeg maar.
Ja.
Dan moeten we het ook echt doorzetten. Ja, als je me een andere lijn vraagt, dat is politiek altijd wel een beetje ingewikkeld. Maar dan zijn altijd mensen weer, het zit er toch anders naar te kijken. Maar ik vind ook dat er een goederenlijn bij moet komen. We hebben de Betuwe-route als goederenlijn. En ik wil heel graag dat er ook een noordtak van die Betuwe-route komt. Dat heeft allemaal moeilijke namen tegenwoordig. Maar dat we ook van die Betuwe-route naar Oldenzaal kunnen. Ja. Maar je kunt ook begrijpen dat waar mensen bij een reizigerstrein nog het voordeel zien, is het bij de goederentrein toch heel veel discussie over overlast. En dat snap ik ook. Maar als je me zegt, na die periode waar we net over hadden, waar moeten trajecten bij komen, dan is het de politieke discussie over de lelielijn. En is het wat mij betreft ook die noordtak van de. Maar daar moeten we wel heel goed kijken. Wat is nou echt de nut en noodzaak? Wat betekent het voor die mensen? Hoe kunnen we overlast verminderen? Dus dat moet op een zorgvuldige manier. Ja.
Maar dat is te overzien. Hè? Twee lijnen erbij. Verder vooral het spoor intensiever gaan gebruiken. Dat vraagt natuurlijk ook wat. Je had het net over die sporen, over die wissels bij Utrecht. Er is vast wel meer voor nodig dan alleen dat. Kan het spoor dat inderdaad aan? Of wat is daarvoor nodig om het spoor daar klaar voor te maken?
Nou, het is goed dat je. Het was bijna alsof het makkelijk was. Ik denk dat een nieuwe spoorlijn aanleggen is eigenlijk makkelijker, denk ik, dan het huidige spoornet intensiever benutten. Want wij zien dat we eigenlijk het hele systeem moeten moderniseren. En dat gaat over de manier waarop we met wissels omgaan. Ja. Bredere perrons voor meer mensen. Zorgen dat er meer stroom bij de treinen kunnen komen. Want meer treinen vraagt om meer stroom. Het vraagt om een nieuw beveiligingssysteem. Daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Ja. ERTMS. Ja. Het vraagt om de ondergrond van het spoor. Dat ligt er al honderd jaar. Maar als er nog meer treinen overgaan, dan moeten we daar ook dingen veranderen. Dus het vraagt dat het hele systeem moet gemoderniseerd. En boven dat, we hadden het in de trailer al even over, vraagt het ook echt om die digitaliseringsslag te maken. Want die digitaliseringsslag in het sporen, ooit dat spoor is bedacht. We hebben rails, daar rijden we treinen overheen. Ja, en dat is een geleidersysteem. Maar het is nooit bedacht voor digitalisering.
Nee.
En we zijn nu dus bezig met dat nieuwe beveiligingssysteem om te digitaliseren. Want we moeten veel nauwkeuriger weten waar de trein is, hoe we hem kunnen besturen. En als we dus zo'n digitaliseringsslag doen, dat is niet alleen voor, dan kunnen we niet alleen meer treinen op dat spoor rijden. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat bij de verkeersleiding, het wordt steeds complexer. Dus we zullen ook echt AI, computersystemen, echt nodig hebben om de verkeersleiders te ondersteunen om nog meer treinen te kunnen rijden. En als je nou kijkt naar die omgeving, we hadden het er even over. We maken dan wel geen nieuwe lijnen meer. Maar als je kijkt dat we een stukje spoor verbreden, station veranderen, al die gesprekken met de omgeving, iedereen is steeds mondiger. Ook daar moeten we digitaliseren hoe we samen die ontwerpen gaan maken. Dus ik denk dat als we niet die stap zetten naar die digitalisering, dat we die modernisering van dat spoor en die benutting naar de toekomst ook echt niet meer voor elkaar gaan krijgen.
En daaronder hangt nog, het moet ook allemaal veilig. Hoe waarborg je die veiligheid? We hebben natuurlijk begin dit jaar dat treinongeluk bij Voorschoten gehad. Dat is natuurlijk een zwarte bladzijde dit jaar in jullie boek geweest. Dat ligt ook nog best wel vers in het geheugen. Dus het moet ook veilig zijn.
Ja, Voorschoten ligt heel vers in mijn geheugen. Ik werk 18 jaar bij het spoor, maar dat was wel het dieptepunt van die 18 jaar. De veiligheid staat bij ons altijd op 1. Dus wij maken nooit een afweging. Bij alles wat we doen is veiligheid staat bovenaan in discussie. Tegelijkertijd 100% veilig. Dat kan natuurlijk nergens.
Nee, van leven ga je dood, zeggen we dan. Maar goed, je probeert het allerbeste te doen om het zo veilig mogelijk te maken.
En dan zie je in de statistieken natuurlijk dat wij een heel veilig spoor hebben als je dat met alles vergelijkt wat er in de wereld is. En tegelijkertijd sta je bij Voorschoten, sta je gewoon in een weiland naast een trein en denk je, wat is hier gebeurd? Hè?
Wat een ravage was dat. Ja, ik zie die beelden nog voor me. Dat is echt.
Ik was daar midden in de nacht en ik ben daar de eerste keer over dat trein gelopen. Toen heb ik gewoon geconstateerd, trein ontspoort, trein in weiland. En pas de tweede keer toen ik daar liep, toen kwam eigenlijk pas binnen wat daar echt gebeurd was. De eerste keer kun je bijna niet geloven dat zoiets gebeurd is. En kijk, dat is bij werkzaamheden gebeurd. Daar hebben we veel over gezegd. Kijk, wat we naast dat veiligheid altijd op één staat bij ons. Ook alle incidenten. En we weten dat zo'n voorval bij Voorschoten is de uiteindelijke uitkomst. Maar er zijn heel veel andere situaties waar het goed gaat, maar waar je van kunt leren. Je moet die leerloop in je organisatie houden. En je moet natuurlijk leren we van Voorschoten. Daar zijn we nu mee bezig. Is soms hartstikke complex wat daar gebeurt. Want het is ook de menselijke factor, hoe dat gebeurt. Maar we willen ook niet alleen van die voorvallen waar het misgaat leren, maar ook eigenlijk van alle risicovolle situaties. En als we die cultuur met elkaar, en daar is echt nog wel veel te winnen, denk ik. Hè? Dat is altijd te winnen. Weet je, daar willen we winnen om ook al die mensen aan het werk te zetten. Kijk, en om een voorbeeld te noemen, wat we nu, een van die cultuurveranderingen die we de afgelopen jaren hebben gehad. Kijk, als een van mijn inspecteurs of iemand van de aannemer een situatie niet veilig vindt, dan zet hij gewoon een rode vlag in het spoor. En dat kan soms buitengewoon vervelend zijn. Maar het eerste wat hij krijgt is een buitengewoon groot compliment dat hij dat heeft gedaan.
Oké, dat was wel belangrijk. Want je hebt ook lef nodig om dat te doen. Hè? Want je bent gewoon werkzaamheden of vervoer aan het tegenhouden op dat moment.
En die mensen voelen, die hebben allemaal een passie, die willen allemaal die trein rijden.
Ja, precies.
Dus een van de dingen, dat gebeurt nu af en toe. En dan, dat kan best zijn dat we achteraf zeggen, goh, dat anders kunnen. Weet je, die mensen zijn vakmensen, maar die cultuur van, als wij met elkaar het gevoel hebben dat iets niet veilig kan. Weet je, we werken veilig of we werken niet bijvoorbeeld, hebben we als uitspraak bij het werk. Maar voordat dat in al die mensen in die spoorsector doordrongen is, dat ook de cultuur is. Hè? Ja, ja. Want wat je zegt, ja, mensen zijn 's nachts aan het werk en die willen gewoon dat die eerste trein om 6 uur rijdt. Dat is gewoon een soort... Ja, passie.
Ja, tuurlijk.
Weet je, maar als we proberen echt, en dan zijn we echt nog niet waar ik wil zijn, hè, want ik ga nooit proberen dat we daar helemaal zijn, maar stap voor stap daar naartoe. Maar dat is de cultuur die we met elkaar willen, zeg maar. Ja.
En je zei ook, we zijn nu aan het leren van Voorschoten. Wat betekent dat?
Nou, dat betekent eigenlijk dat we de eerste onderzoeken hebben.
Ja.
Er zijn ook andere instanties die nog de onderzoeken doen. En we zitten nu bijvoorbeeld heel erg te kijken van het specifiek. Naar een kraan die daar reed met een spoorstaaf, zijn we echt simulaties aan het doen om te kijken, hoe werkt dat nou met een machinist op zo'n krol? Mm-hmm. Wat betekent dat? Kunnen we daarvan leren? Maar ook de inzetplaatsen zijn we aan het onderzoeken waar we dat materieel in het spoor zetten. We zijn aan het kijken van hoe vinden die communicatieprotocollen plaats tussen die verschillende medewerkers?
Ja.
En het zijn vaak, dat heb ik al eerder gezegd op tv ook, maar het zijn vaak kleine veranderingen, maar je moet enorm uitkijken om helemaal grote veranderingen. En je moet het altijd met de vakmensen samen doen.
Ja.
Want je kunt niet in je hoofdkantoor bedenken hoe op de bouwplaats gecommuniceerd moet worden. Dat is zoals de fout die we in het verleden gemaakt hebben. Veel te veel regels, veel te veel protocollen. Veel te veel denken dat de papieren... Dat is helemaal niet waar ik in geloof.
Nee.
Maar je moet wel steeds die verbeterslag met elkaar te pakken hebben. Ja,
ja, en hopen dat er dan van geleerd wordt. Dat is heel belangrijk. Klimaatverandering wil ik nog even over hebben. Wat we afgelopen week in Zeeland hebben gezien. Veel regenval daar. Verzakkingen. Ja, en dat heeft dus gevolgen voor het spoor. Dat is verzakt. En het duurt dan weer een periode om die werkzaamheden daar uit te voeren. Zeeland kwam daar weer bovenop. En die zeggen dan, ja, in de Randstad gaat het allemaal veel sneller dan bij ons in de provincie. Wat is uw reactie daarop?
Nou, dat laatste niet. Want waar het ook gebeurd was, we zetten altijd alles op alles om dat weer voor elkaar te krijgen. Wat wel waar is, het klimaat is aan het veranderen. We zullen geld moeten stoppen in klimaatadaptatie. Dat is wel een van mijn speerpunten ook naar de regering toe. Ja, of we dat nou leuk vinden of niet, met dat veranderde klimaat. Als we geen geld investeren in beter voorbereid zijn op ander klimaat, dan gaat dit soort dingen meer en meer gebeuren. Kijk, als je naar Zeeland kijkt, we weten dat daar de onderbodem met klei is. Dat is heel lastig, hè, want daar blijft het water op staan. We weten dat we daar liggingsproblemen hebben. Want het is gewoon een lastige ondergrond.
Ja,
als we daar niet structureel iets aan gaan veranderen in de toekomst, dan weten we dat als er iets gebeurt als met heel veel regen, dat de verzakkingen kunnen optreden. En dat kun je proberen weer te repareren. Maar uiteindelijk is er geld voor nodig. En, daar komt hij weer, een vrij lange buitendienststelling om dan die ondergrond echt te verbeteren. Dat is heel vervelend. Maar je weet ook dat als we die ondergrond niet structureel verbeteren, dat je dit risico houdt. En overigens, we hebben natuurlijk vanochtend ook op het nieuws kunnen lezen, maar we zijn natuurlijk de hele week al bezig om met man en macht te werken, omdat we meer treinen kunnen rijden. Ik ben heel blij dat we in elk geval in staat zijn geweest om van 1 naar 2 treinen weer te gaan. Hè. Dus we maken daar stappen. Maar ik snap ook de provincie wel. Die heeft zoiets van, ja, het is onze levensader.
Ja,
ja, maar het heeft dus ook met de ondergrond te maken. Dus dit betekent niet dat we dit soort werkzaamheden bij het hele spoorwegennet in Nederland hoeven te verwachten.
Nee, we weten wel waar de hotspots zijn. Ja. Tegelijkertijd, nu we het over ondergrond hebben. Je weet de punten er wel uit te pikken vandaag.
Ja.
Dat zijn, we noemen het altijd spoordijken. Dus we hebben een soort dijk, een soort, daar liggen die sporen.
Ja.
Die zijn 130 jaar of 100 jaar of 50 jaar geleden allemaal aangelegd. We zien nu dat we tegen de grenzen van die spoordijken aanlopen. Dus dat betekent, als je daar x treinen per uur overheen laat gaan van een bepaald gewicht, nou, dan gaat het gewoon goed, hè. Nooit een probleem gehad. Maar we zien ook, en we hebben dat gezien tussen Zwolle en Kampen bijvoorbeeld, maar we zien dat ook op de A2 corridor van het spoor, zeg maar, dat als je daar meer treinen overheen rijdt, sneller laat rijden, sneller laat optrekken, wat allemaal nodig is voor die capaciteit.
Ja.
Op een gegeven moment is zo'n spoordijk niet meer sterk genoeg. En als je zo'n spoordijk dan moet versterken, dat is echt een bijzonder lastig karwei. Want ja, onze ondergrond in Nederland is uniek, hè, dus je kunt ook niet ergens iets kopiëren van de buren of zo.
Blijft een soort moerassen.
Ja, het blijft een soort moerassen op sommige plekken. En ja, we doen nu ook echt wetenschappelijk onderzoek met een aantal partijen om gewoon te kijken van, wat moeten we doen om die spoordijken, om het mogelijk te maken in de toekomst over datzelfde spoor meer treinen te rijden.
Ja. Maar nu moeten sommige treinen er eigenlijk langzamer over rijden. Dus ze zouden harder kunnen.
Dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Die snelheidsbeperkingen die we door moeten voeren omdat veiligheid op één staat. Ja, betekent soms dat we niet de capaciteit kunnen leveren. Of niet de performance kunnen leveren die we eigenlijk willen leveren. Dat klopt.
Nee, maar hoeveel kilometer spoordijk ligt er in Nederland wel niet?
Nou ja, we hebben in totaal 8000 kilometer spoor. Daarvan is een groot deel dubbelsporig. Dus het zal iets van 5000 kilometer spoordijk zijn.
Zo.
Ongelooflijk, ja.
Ja. Ja, ik snap wel dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt.
Er is dus heel wat nodig om het spoorwegennet toekomstbestendig te maken.
Zeker.
Ook niet alleen maar voor die hogere intensiteit, maar ook voor het klimaat. Daarover gesproken, ja, we gaan allemaal over naar elektriciteit. Hè? En we zien nu al dat de capaciteit van het elektriciteitsnet te wensen overlaat. Dat sommige aansluitingen niet kunnen. Is dat een groot probleem potentieel voor de spoorwegen?
Ja, potentieel zeker. We zien nu, we willen graag meer treinen rijden bij Boksel. En bijvoorbeeld bij Sloterdijk in Amsterdam.
Ja.
Daar zien we nu gewoon concreet dat we dat tegen dat probleem aanlopen.
Maar hoe moet ik dat zien? Is er dan gewoon op dat moment geen elektriciteit?
Nou, kijk, wat we nu rijden, kunnen we rijden. Ja, dat is niet het issue. Maar in de toekomst willen we meer treinen rijden op datzelfde baanvak. Dus ja. Vragen we aan om meer capaciteit te krijgen.
Ja. Ja,
en dat is er gewoon
is
soms
er niet.
Ja.
Moeten dikkere kabels de grond in daar?
Dan moeten dikkere kabels de grond in.
Ja,
we zien het ook. We hebben ook wisselverwarmingen. Dat is deze tijd van het jaar. We hebben een beetje sneeuw gehad.
Ja.
Maar we zien de wisselverwarming. Hebben we ook nog een deel op gas. Ja, dan willen we heel graag op elektriciteit. Dan moeten nieuwe 15.000 volt kabels zitten. Of 10.000 volt kabels aangelegd worden. Ja, soms komen we onderaan het rijtje. En is er gewoon geen capaciteit.
Nee. En als je iets aanvraagt, duurt het soms ook nog.
Het duurt soms lang, ja. Ja, we hebben heel veel contact natuurlijk met de energiebedrijven.
Ja.
Maar ook heel praktisch. Als wij bouwen, dan willen we heel graag natuurlijk die machines van de aannemers die daar bouwen, willen we graag elektrische machines.
Ja,
net zoals met een elektrische auto moet je een oplaadpunt hebben.
Ja.
Dat kunnen we eigenlijk heel goed regelen, want wij hebben elektriciteit.
Ja.
Nou, je lacht, maar er komt nog een heel wat verhaal.
Ja,
okay. We hebben elektriciteit. Die hebben we ook niet nodig tijdens die werkzaamheden, want dan rijden er geen treinen.
Nee.
Maar die mogen we weer niet gebruiken, omdat wij mogen geen energieleverancier zijn aan onszelf.
God, ja.
Ik denk dat soort problemen, ik denk dat er echt ook een top moet komen. Daar is ook een oproep voor Rob Jetten. Ik denk dat we echt ook wel met elkaar een energietop moeten hebben. Kijk, de echte problemen los je niet op. Maar waar het gewoon paperwork is of procedure, moeten we echt met elkaar op gaan lossen. Want anders gaat Nederland stilstaan op het gebied van elektriciteit, denk ik.
Ja. Ja. Dit winter natuurlijk. Jullie hebben een nooddienstregeling voor wintersweer.
Ja, kijk, ik ben zelf heel veel betrokken geweest bij winter. Natuurlijk ook in de winters van 2010, 2011 en 2012. Dus we hebben heel veel maatregelen getroffen. Maar wij weten gewoon dat als er echt, echt veel sneeuw valt. Hè, en dan hebben we het over 8 centimeter in korte tijd. Want het is eigenlijk heel praktisch. Hè. Zo'n wissel heeft gewoon een verwarming. En als er een bepaalde hoeveelheid per uur valt, dan smelt dat. En als er meer valt, ja, dan bevriest gewoon een wissel. Dat is overigens niet alleen in Nederland. Hè. Dat is eigenlijk ook in Zwitserland waar we zijn geweest kijken. En ook in Zweden.
Ja. Maar dit zijn wel de landen die vaak als voorbeeld worden genoemd.
Ja.
Hè? Noorwegen, Zweden, Zwitserland. Daar ligt elke winter ligt een dik pak sneeuw. En die treinen rijden gewoon wel. Hoezo kan het in Nederland niet?
Ik ben in beide geweest. Hè.
Ja. Je mag nu je verhaal afmaken.
We zijn bezig kijken natuurlijk.
Ja. Zo goed was het niet.
Nou, weet je, kijk. Als die sneeuw een keer ligt, dan rijden er wel treinen. Maar ook daar zie je in die sneeuwbui, als er echt heel veel sneeuw korte termijn valt, dan zijn er ook even, dat is ook een moment dat geen treinen rijden.
Ja.
En in Nederland valt het altijd op, want die sneeuw blijft niet liggen.
Nee.
Dus als het dan valt, dan denk je gelijk van, kijk, en tegelijkertijd investeren zij ook meer geld in. Wij zijn ook wat voorzichtiger met die ook klimaatbewuste met dat soort dingen. Ja, wij kunnen natuurlijk, het is natuurlijk ook niet te verkopen dat wij zoveel geld gaan besteden aan zo weinig dagen per jaar tegenwoordig.
Ja. Ja.
Maar wat niet wegneemt, is dat we.
Hoeveel dagen zijn het gemiddeld per jaar? Hebben jullie daar?
Het scheelt heel erg. We hebben jaren gehad dat we echt wel. Maar daar ga ik lang terug hoor.
Ja, ja.
Echt 2012. Ik werk 18 jaar bij de spoor, dus ik heb het allemaal mee mogen maken. Maar 2012 hadden we echt wel 20 dagen of zo.
Ja.
Maar afgelopen jaren nauwelijks eigenlijk. Hè. Dus, maar het kan zomaar weer. Nou, we hebben gezien wat er in Duitsland gebeurde. In Frankfurt, net over de grens. Ja, nou, weet je, dat is.
Moeten we daar dan eigenlijk, wat ik hoor, is, je moet een beetje vrede mee hebben.
Accepteren.
Het kan eens gebeuren.
Nou,
ja.
Mijn ambitie ligt vrij hoog. Zoals jullie gemerkt hebben misschien.
Oh, okay.
Nee, dus wat we nu gezegd hebben. We willen ook op die dagen dat het wel heel veel sneeuw valt. Willen we in elk geval een basisdienstregeling. Een hele beperkte. In de voeten houden. En dat betekent dat wij 500 wissels echt gewoon helemaal schoon houden.
Okay.
Dat is toch steeds heel veel werk, zoals je voor kunt stellen, om langs te gaan. Maar dan kunnen we dus een dienstregeling, en die hebben we nu gemaakt met de vervoerders, op die 500 wissels kunnen we het echt het minimaal noodzakelijke verkeer doen. En dat gaat ook om die mensen die bijvoorbeeld in een ziekenhuis werken en die wel alleen het openbaar vervoer moeten gebruiken, want dat willen we ook niet stopleggen. We zeggen er wel heel duidelijk bij, 500 wissels, Normaal hebben we de 5000. In die andere dienstregeling hebben we de 3000. Met 500 wissels moeten niet alle mensen denken dat alle treinen gaan rijden. Dan is het echt een beperkte zet. Maar dat is wel de ambitie die we hebben. Omdat we ook vinden dat we dat minimale pakket in de lucht moeten. Dat is echt de vernieuwing.
En het is een ambitie, dus het is nog niet gerealiseerd?
Het is vandaag 6 december. Ja. 10 december hebben we de nieuwe dienstregeling. Kijk. En per 10 december hebben we ook deze dienstregeling op die 500 wissels geïntroduceerd. Dat zal de eerste keer zijn dat we hem gebruiken. Dus ik wil nooit vooruitlopen op alle praktische dingen. Maar dat is echt met heel hard werk van alle mensen, van vervoerders en van ons, hebben we dat voor elkaar gekregen.
Nou, ik ga een beetje hopen dat het heel hard gaat sneeuwen.
Om het een proef op de som te nemen.
Misschien hoe het lukt.
Zolang ik bij het spoor werk, hoop ik nooit dat het heel hard sneeuwt.
Goed, dankjewel voor je komst naar de studio. John Voppen, CEO van ProRail. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app, maar ook een podcastplatform naar keuze.
Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.